Een geweldig filmpje. We zongen eerst een liedje van Christina Aguilera van You Are Beautiful. En heel de wereld zingt het mee. Maar als je dan geconfronteerd wordt met twee deuren, waar boven één deur staat beautiful, mooi, en op de andere deur staat gemiddeld, kiest 96% van de vrouwen om door de gemiddelde deur heen te lopen. 96%. Door welke deur zou jij gaan, was de vraag. En wat zegt dat over wat je gelooft over jezelf, hoe je naar jezelf kijkt in de spiegel? Vandaag gaan we het hebben over ik voel me waardeloos, dat is het thema. Over je waardeloos voelen, een negatief zelfbeeld hebben. Een gebrek hebben aan eigenwaarde. Want je zelfbeeld bepaalt welke keuze je maakt, door welke deur je gaat lopen. Die vrouw, die zei het zo mooi. Ze zei, kies ik die deur vanwege wat anderen tegen mij zeggen? Of kies ik die deur omdat ik het zelf geloof? En misschien ben je inmiddels gaan geloven dat je gemiddeld bent door wat allerlei mensen tegen jou vertellen. En zelfbeeld is natuurlijk een veel breder onderwerp dan alleen je uiterlijk, hoe je eruit ziet. Bij ASML, mijn collega's, daar gaat het heel veel over de vraag van, doet je werk ertoe? Doe jij ertoe? Word je gerespecteerd door je collega's? Mag je er zijn? Maar ik heb dit filmpje nou een heel aantal keer moeten kijken omdat ik het ondertiteld heb. Hoe vaker ik naar dit filmpje kijk, realiseer ik mij dat wij als mannen dit aspect, dit uiterlijk aspect, enorm onderschatten. Hoe vrouwen naar zichzelf kijken als ze in de spiegel kijken. Als wij als mannen in de spiegel kijken, dan houden we onze buik in en dan zien we Tarzan, Rambo, weet ik wat we dan zien. Maar we zien niet alle foute dingen. En de meeste vrouwen die in de spiegel kijken, zien ieder lijntje. Die hebben een mening. Ik ben te dik, ik ben te dun, ik ben te lang, ik ben te kort. Ik heb te donker haar, ik heb te licht haar, ik moet blonder. En ze vergelijken zichzelf met het ideaalbeeld wat de hele dag door gebombardeerd wordt door de media. Een ideaalbeeld die op posters staat, op televisie, in films. Gefotoshopte modellen die niet eens echt bestaan. Vergelijken met mensen die niet bestaan. Met als gevolg dat als ze dan een keuze krijgen, en ik vond het wel grappig dat er geen enkele man ging winkelen in dat winkelcentrum, het waren allemaal vrouwen, ze geconfronteerd worden met de keuze, ben ik nu gemiddeld of ben ik mooi? En dan vergelijken ze zich met de billboards. En dan kiezen ze voor gemiddeld. Ik ben benieuwd als je er een derde deur bij hangt, lelijk, wat er dan zou gebeuren. Hoeveel vrouwen over zichzelf denken en er ook voor uit durven te komen, dat ze zelf vinden dat ze lelijk zijn. Zelfs de mooiste vrouwen, 96%, kiezen ervoor, en wat is mooi hè, om door de gemiddelde deur te lopen. Een negatief zelfbeeld. Ik heb hier een omschrijving van een negatief zelfbeeld. Dat zijn gevoelens van minderwaardigheid, onzekerheid en negativiteit. Die je belemmeren om vrij en onbevangen te kunnen genieten van je bestaan. Die vrijheid zagen we ook even terug in dat filmpje. De vrijheid om door die linkerdeur heen te lopen. En als je die gevoelens hebt zelf, of als je mensen kent die gevoelens hebben, dan weet je dat je daar heel diep weg in kunt zakken. Je gevoelens kunnen helemaal de baas worden over je leven. Ze kunnen je volledig in beslag nemen. Je zit gevangen in je eigen gevoelens. En dat is eigenlijk de ergste gevangenis waar je in kan zitten. Gevoelens die je belemmeren om vrij te zijn, om onbevangen te kunnen genieten van het leven. En dat kan leiden tot hele erge psychische klachten. Het kan leiden tot depressie, eetstoornissen. En zelfs zelfverminking en uiteindelijk zelfs zelfmoord. Nou denk ik niet, en heb ik de vorige keer ook al gezegd, dat wij hier, als we iedere week bij dit soort thema's stilstaan, dat in een praatje van 30 minuten, dat alle problemen opgelost worden. Ik ga niet jouw eigenwaarde nu compleet, radicaal, 180 graden veranderen. Dit is geen zelfhulpcursus, hè, waar we in 3 stappen komen tot, ik voel me geweldig over mezelf. Maar ik wil wel een eerste stap geven vandaag. Hoe komt het eigenlijk, heb je daar wel eens over nagedacht, hoe komt het eigenlijk dat zoveel mensen rondlopen met een negatief zelfbeeld? Hoe komen mensen eigenlijk aan het idee dat ze zonder waarde zijn, dat ze waardeloos zijn? Dat ze, of misschien minder waarde zijn, dat ze er niet toe doen? En ik denk niet dat je daarmee wordt geboren. Ik denk een baby die is er helemaal niet mee bezig. Een baby heeft waarde. We sturen allemaal kaartjes uit. Hè? Teunis, waar is hij? Je stuurt allemaal kaartjes uit. Er is een baby geboren. Er wordt feest gevierd. Het is geweldig. Er is een baby geboren. Het is dus geen aangeboren afwijking dat iemand geboren wordt met een minderwaardigheidscomplex. Maar het is wel iets dat zich kan ontwikkelen in je leven. En dat kan ook al heel vroeg gebeuren. Nog voordat je misschien je bewust bent dat dit al een rol gaat spelen. Als je bijvoorbeeld als baby, als je verwaarloosd bent. Of als je ongewenst was. Misschien zeggen je ouders dat niet zo. Dat je ongewenst was. Ik zag een paar jaar geleden een vrouw die klaagde een ziekenhuis aan. Omdat ze een kindje gekregen had. En ze was daar behandeld om geen kinderen meer te krijgen. En ze kreeg toch een kindje. Dan denk je, ja, als je dan opgroeit en je weet dat je moeder, die stond in de krant, niet jou wilde. Dan kan het enorme impact hebben op je zelfbeeld. En misschien kon je dat als kind niet in woorden uitdrukken, maar je voelt dat wel, dat je ongewenst bent. Een gemiste intimiteit. Misschien ben je als kind mishandeld. Veel gestraft. Heb je liefdeloosheid moeten ervaren in je jonge jaren. Maar ook op latere leeftijd kan het zich ontwikkelen. Misschien door dingen die je ouders zeggen of wat ze lieten merken. Misschien ervaar je een gebrek aan waardering, dat je ouders niet jou kunnen waarderen. Misschien keuren ze de dingen niet goed waar je mee bezig bent. Of ben je altijd aan het wachten geweest op een schouderklopje dat er nooit kwam. Tenminste, vanuit jouw beleving dat er nooit kwam. Als je veel straf hebt gehad als kind, kan het zijn dat je het idee hebt dat je ouders, dat je nooit hebt kunnen voldoen aan het plaatje wat je ouders, het ideale plaatje wat je ouders halen. En hoe hard je je best ook deed, kan dat gevolgen hebben voor jouw zelfbeeld, hoe je naar jezelf kijkt. Misschien waren je ouders gescheiden. De afwezigheid van één ouder of een scheiding kan een enorme impact hebben. Veel kinderen geven zichzelf de schuld van de scheiding van hun ouders. Misschien op school waren de kinderen die jou links lieten liggen, die je negeerden. Je mocht niet meedoen met de groep, je werd niet gekozen bij de gym. Of als er een feestje was, werd je niet uitgenodigd. Misschien had je het gevoel dat er veel over jou gepraat werd als je er niet bij was. Of werd je gepest. Wat de reden ook is dat je gepest werd, dit kan een enorme impact hebben op hoe je naar jezelf kijkt. Soms werkt dit nog door in je baan. Ik heb collega's die ook gepest worden op hun werk. En dat werkt heel diep, omdat ze vroeger als kind ook gepest werden op school. Misschien heb je een werkgever die altijd commentaar heeft op je werk. Altijd. Die denkt dat het salaris dat hij je geeft voldoende waardering zou moeten zijn, dat hij niks meer hoeft te zeggen over de kwaliteit van je werk. Misschien doe je van alles fout op je werk. Zit je niet op de juiste plek? Doe je je best echt wel, maar mislukt het iedere keer. En misschien voel je alsof je alleen staat in je opvoeding van je kinderen. Of is er zoveel ruzie iedere keer met je kinderen, dat je het gevoel hebt van, ik faal als ouder. Het lukt mij niet om mijn kind op te voeden. Ik sta er helemaal alleen voor. Ook daar kan je een gevoel van waardeloosheid aan over hebben. En al die dingen, en het zijn er nog veel meer. Ik heb nou gewoon een hele korte omschrijving gegeven. Kunnen ervoor zorgen dat je steeds negatiever over jezelf gaat denken. En in al deze voorbeelden komt het van buitenaf. En de vraag dan ook is, is de perceptie die je hebt wat anderen over jou denken, klopt die wel? Misschien denk je dat anderen iets over jou denken, maar is dat helemaal niet waar? Vaak interpreteren we opmerkingen die mensen maken en die betrekken we op wie we zijn, op onze identiteit. Terwijl de ander daar helemaal niet mee bezig is. En als we ons laten beïnvloeden door wat wij denken, dat andere mensen om ons heen vinden over ons, als we daarmee bezig zijn, dan ontstaat er vanzelf een negatief zelfbeeld. Want je moet blijven presteren. Je komt in een negatieve spiraal. En zelfs de meest talentvolle mensen hebben hier last van. Ik weet niet of jullie weten wie dit is. Dat weten jullie wel. De ouderen onder jullie zeker. Dit is Madonna, hè? Madonna, begin jaren 80 al, een geweldig succesvolle vrouw. Super talentvol. Heeft de top bereikt. In de jaren 90 weer de top bereikt. Keer op keer weet ze de top te bereiken. Ze heeft meer talent mee, denk ik, dan de meeste van ons. Ze heeft er keihard voor gevochten. En toch heeft ze last van waardeloosheid. Gevoelen van waardeloosheid. Ze schreef dit in een artikel voor Vogue. Ze zegt, angst voor middelmaat vervormt de drive in mijn leven. Daardoor word ik voortdurend voortgedreven. Zo houd ik het een tijdje vol. En merk ik dat ik speciaal ben. Maar dan krijg ik steeds het gevoel dat ik nog steeds tot de middelmaat hoor en er niet toe doe. Behalve als ik iets anders doe. Want zelfs nu ik iemand ben, nu ik een naam gemaakt heb, moet ik nog steeds bewijzen dat ik iemand ben. Mijn worsteling blijft maar doorgaan en houdt, denk ik, nooit op. Wat ik geweldig vind aan dit stukje, is het zelfinzicht dat Madonna hier laat zien. Ze is enorm verder in. Als je je waarde ontleedt aan wat anderen van je zeggen en aan jouw prestaties, dan houdt het nooit op. Want dan zou jouw ego continu gevoed moeten worden met de mening van anderen. Je zou jezelf continu moeten bewijzen. Je zou steeds meer moeten presteren. Zelfs als je aan de top staat, zoals Madonna. En ik denk dat de meesten van ons daar helaas niet komen. Hè? Maar zelfs als je aan de top staat, als Madonna, zou je moeten zorgen dat je daar blijft. En uiteindelijk lukt niemand dat. Niemand kan zijn hele leven lang aan de top blijven. Er komt altijd wel iemand anders. Herken je dit? En als je dit herkent, hè, die drive om je continu te bewijzen, om je continu te presteren, dan weet je dat het je leven kan beheersen. En dan is natuurlijk de vraag, hoe kom ik daaruit? Want iedereen wil daaruit komen. Niemand wil onvrij zijn, niemand wil zich depressief voelen, niemand wil zich waardeloos voelen, maar het lukt niet. Wat is dan de oplossing? Nou, de standaard oplossing voor mensen met een negatief zelfbeeld is om ze te vertellen dat ze niet moeten luisteren naar de mensen om zich heen. Iedere hulpverlener zal dat vertellen. Luister nou eens niet naar wat anderen over jou zeggen. Je hoeft je niet aan de maatstaven te houden van anderen. Let alleen maar op jezelf. Ga positieve dingen over jezelf denken. Praat tegen jezelf in de spiegel, hè, zeggen heel veel zelfhulpboeken. Praat tegen jezelf in de spiegel. Ga er eens voor staan en zeg hoe goed je bent. Je bent geweldig. Je bent bijzonder. Je bent prachtig. En als je dat maar vaak genoeg doet, ga je misschien zelf geloven. In onze maatschappij is de oplossing voor een negatief zelfbeeld is een positief zelfbeeld. Ga je ego maar voeden. Laat maar zien dat je iemand bent. Het maakt niet uit wat anderen over mij denken. Ik ga geweldige gedachten over mezelf vinden. Ik ga groot over mezelf denken. Maar de vraag is dan wel, waar zijn die positieve denkbeelden op gebaseerd? Je kan natuurlijk wel zeggen dat je geweldig bent, of dat je schitterend bent, of dat je superslim of intelligent bent. Maar is dat ook wel zo? Als het alleen maar gebakken lucht is, mooie ideeën, waanideeën die je over jezelf hebt, dan helpt het niet, want dan zal de buitenwereld jou ook zeker niet bevestigen. Er gebeuren denk ik dan twee dingen. Of je gaat het wel geloven over jezelf, en dan word je trots. Kijk eens hoe geweldig ik ben. Kijk eens hoe slim ik ben. Degenen die hier zitten en geen probleem hebben met een laag zelfbeeld, zitten vaak in die andere categorie. Hè? Dat ze heel goed over zichzelf denken, heel positief over zichzelf denken, misschien wel heel trots zijn op wie ze zijn. Misschien zit je hier vanochtend en denk je, ik heb nog nooit last van gehad. Maar als je maar vaak genoeg tegen jezelf zegt dat je geweldig bent, dan krijg je dat vanzelf. En het probleem met trots is dat je je boven een ander gaat stellen. Want je bent namelijk niet rijk of knap of intelligent. Je bent rijker, je bent intelligenter, je bent knapper dan anderen. Het is altijd afzetten tegen een ander. Als je namelijk iedereen zo slim was als jij, dan ging je dat niet over jezelf zeggen. Dan maakt het niet uit, dan helpt dat jouw ego niet. Dan ga je niet beter voelen over jezelf. Trots is het plezier dat je hebt, dat je iets hebt dat een ander niet heeft. En daarom moet je je continu blijven vergelijken met anderen. En dan kan je er ook geen plezier aan ontlenen. De Bijbel noemt dat je opgeblazen wordt. Je bent jezelf aan het vullen met lucht. Je bent je ego aan het voeden met lucht. Net als een ballon die zich met gebakken lucht op. En op een gegeven moment knalt die ballon. En net zoals in die tekst van Madonna, de ene dag kan je een top of the world staan, maar de volgende dag moet je weer keihard werken om die ballon op te pompen. Het houdt niet op, het is een valkuil. Dus niet luisteren naar anderen, dat kan resulteren in trots. Maar voor heel veel anderen is het gewoon jezelf voor de gek houden. Als je zegt, ik voldoe niet aan de maatstaven van de mensen om me heen, dus ik leg mijn maatstaven gewoon laag, zodat ik er wel aan voldoet, dan weet je dat ook, dat je jezelf voor de gek aan het houden bent. En dan zit je weer in dezelfde spiraal, dan denk je weer heel laag over jezelf. Je weet dat je je maatstaven laag hebt gelegd. Dus wat is dan wel de oplossing, als dit het niet is? Paulus, iemand uit de eerste eeuw, die kerken stichtte, die zei het volgende. Die zei, het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word. Of er enig menselijk oordeel. Ja, ik beoordeel ook mijzelf niet. Dus Paulus zegt niet alleen van, het interesseert mij niet wat anderen over mij denken. Hij zegt niet, het interesseert me niet, hij zegt, het betekent zeer weinig. Hij gaat een stap verder. Hij zegt, het maakt mij niet uit wat ik over mijzelf denk. Dus in plaats van hoger te denken over zichzelf, of heel laag te denken over zichzelf, zegt Paulus, nee, ik denk gewoon minder aan mezelf. En daar zit de oplossing. Paulus maakt hier een hele andere spelregels. Hij zegt, wat ik doe en wat ik over mezelf denk, zegt niks over wie ik ben. Als ik geweldige dingen doe, mijn kerk aan planten in de eerste eeuw, hè, dan sla ik mezelf niet op de borst dat ik zo geweldig ben. En als ik foute dingen doe, dan verbind ik dat niet met wie ik ben. Die verbind ik niet met mijn identiteit. Paulus heeft een punt bereikt dat hij zegt, ik ken mezelf. Ik weet wie ik ben. Dus ik hoef daar niet continu mee bezig te zijn. Ik weet dat. Dan kan ik achter me laten en ik kan andere dingen gaan doen. Ik ben vrij. Als ik in een gesprek ben met een ander, hoef ik niet te horen hoe goed ik ben. Hoef ik niet te horen wat die ander van mij vindt, maar kan ik me juist heel erg richten op die ander. Hij is vrij om te genieten van het succes van een ander. Omdat het succes van een ander niet gaat over hem. Dat is geweldig, lijkt mij. En de vraag is, zijn wij allemaal zo vrij? Zijn wij zo vrij dat als iemand iets beter doet dan wij, dat wij daarvan mee kunnen genieten? Als iemand knapper, mooier, intelligenter is, dat we onszelf goed genoeg kennen, dan zeggen, hey, ik ben ik. En ik kan genieten van het succes van een ander. Ik weet niet of je een paar jaar geleden, dit beeld hè, Sochi, Koen Verweij, 3000ste seconde was hij te langzaam. Ik heb even zitten uitrekenen, dat is 4 centimeter. Hij liep 4 centimeter achter zijn concurrent. En denk ik, nou, hij had een geweldige prestatie. Die man kan schaatsen, hè? Die kan echt schaatsen. Als ik 1 rondje rij, dan doet hij er misschien wel 10. Die kan geweldig schaatsen, snelste van de wereld. Alleen op dit moment niet. Op dat moment was hij 3000ste seconde te langzaam. Maar er kon geen lachje vanaf. En ik ergerde me daaraan. Ik denk, kom op, je bent een geweldige schaatser. Je hebt een geweldige prestatie neergezet. Maar er was nog iemand en die kon ook geweldig schaatsen. En die schaatste net 3000ste seconde sneller. Je kan je zelfs afvragen of dat überhaupt meetbaar is. Waarschijnlijk hebben die twee mannen net zo hard geschaatst. En toch, hij kon niet genieten. Hij was boos. Hij stond met een chagrijnig gezicht op het podium. Zelfs naderhand. In de nabeschouwing was hij nog boos. Omdat hij vond dat hij de eerste plaats had moeten krijgen. En hij kon niet blij zijn voor een ander. En ik snap het eigenlijk wel. Hè. Hij heeft hier zo hard voor gewerkt. Ik snap dat je teleurgesteld bent. Maar als je met jezelf zo bezig bent, dan kan je niet genieten van successen van anderen. Iemand die niet aan zichzelf denkt, die doet zijn best. Die doet geweldige dingen. En die kan ervan genieten. Maar die zegt ook meteen, hey, als iemand anders sneller is, dat gaat niet over mij. Ik moet mijn ding doen en een ander doet zijn ding. Dus niet hoger van jezelf denken, niet lager over jezelf denken, maar gewoon minder aan jezelf denken. En dat klinkt natuurlijk heel mooi. Dat klinkt heel mooi, maar hoe doe je dat nou? Wat is nou het geheim van Paulus dat hij dat zomaar kan zeggen? Ik ga even verder lezen wat hij zegt. Paulus zegt, ik ben mij van niets bewust. Maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. Wie mij echter beoordeelt, is de Heere, is God. Paulus zegt, ik kan wel aan mezelf gaan denken. En dan kan ik denken dat alles geweldig is. Maar misschien is dat in de werkelijkheid helemaal niet zo. En ik denk ook andersom. Soms denken wij heel negatief over onszelf. Maar is dat de werkelijkheid? Is dat zo? Dat betekent helemaal niet dat de werkelijkheid ook zo is. En daarom, zegt Paulus, luister ik niet naar mezelf, maar ik luister naar wat God te zeggen heeft over mij. God is degene die mij beoordeelt. Dus in plaats van zijn identiteit te halen uit dingen die hij doet, uit prestaties, uit dingen die mensen van hem vinden, of de dingen die hij over zichzelf denkt, luistert Paulus naar God. Wat God van hem vindt. En ik denk dat dat de eerste stap is voor ons allemaal. Op momenten dat we ons waardeloos voelen. Als we in de put zitten. Maar ook voor degene onder ons die onszelf geweldig vinden. Luister maar eens naar wat God te zeggen heeft. Ten eerste, God heeft ons gemaakt. U hebt mijn nieren geschapen, staat in de psalmen. Mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. Koning David schreef deze psalm. God heeft ons gemaakt op een hele bijzondere manier. God kent ons door en door. In diezelfde psalm schrijft David: Heer, u doorgrondt en u kent mij. U kent mijn zitten, u kent mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. God kijkt dwars door ons heen. Hij kent ons al vanaf het hele begin. En hij loopt iedere stap met ons mee. Hij kent alle geweldige dingen die je gedaan hebt. En hij kent alle niet zo geweldige dingen die we gedaan hebben. Hij kent onze gedachten. Nou, ik ben heel blij dat jullie niet 24/7 mijn gedachten kunnen lezen. Want mijn gedachten gaan soms alle kanten op. Maar God wel. God kijkt naar mijn gedachten. En ondanks dat hij ook de donkere kant van mij ziet, ook dat hij mijn falen ziet, houdt God van ons. God bevestigt zijn liefde voor ons. Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Wat hier staat is, ook al op het moment dat wij slechte dingen doen, dat we dingen doen die niet overeenkomstig zijn wat God van ons wil, God toch nog van ons houdt. En dat is geweldig. Niet op grond van de gave dingen die we doen, de harde werken. We hoeven het niet te verdienen. God houdt van ons zoals wij zijn. En we mogen zijn kind worden. We bidden vaak, hè, Vader God. We zijn zijn geliefde kinderen. Want u bent alle kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. God wil je in zijn gezin adopteren. Hij houdt zoveel van je dat hij een vader wil zijn, een liefdevolle vader. Die jou ziet, die jou kent. En tegen je zegt, jij bent mijn zoon, jij bent mijn dochter. Kom bij mij. En God heeft een doel met je leven. Soms denken we, wat moet ik nou nog hier op deze planeet? Waarom ben ik hier? Ik kan toch helemaal niks? Maar God heeft precies bepaald op welke plek je geboren bent en in welke tijd je geboren bent. Hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald. De grenzen van hun woongebied. Opdat zij de Heere zouden zoeken. En ze hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver is van ieder van ons. God is heel dichtbij. Want in hem leven wij, bewegen wij en bestaan wij. En God wil ons alles geven wat we nodig hebben in het leven. Weer een tekst. Mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt. In heerlijkheid door Christus Jezus. En hij wil ons dragen. Als we ons down voelen, als we ons negatief over onszelf denken, schrijft God: tot uw ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. Ja, tot uw grijsheid toe zal ik u dragen. En ik denk ook nog iets verder. Ik heb het gedaan en ik zal u opnemen. Ik zal dragen en ik zal redden. Dat is toch geweldig dat God je lief heeft. Ondanks al je fouten, ondanks al je tekortkomingen, ondanks al jouw nare eigenschappen die we allemaal hebben. En dat God niet kijkt naar wat jij doet en hoe jij faalt en hoe je denkt over jezelf, maar hij kijkt naar je voor wie jij bent, hoe hij jou gemaakt heeft, zoals hij jou bedoeld heeft, uniek. Weet je, als je dat echt weet van binnen, dan maakt het ook niet uit wat je van jezelf vindt. Dan maakt het ook niet uit wat anderen van je vinden. Dan kan je net zoals Paulus zeggen, het betekent heel weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word of door enig ander menselijk oordeel. Ja, ik beoordeel ook mijzelf niet. En dat maakt vrij. Als je dit diep van binnen weet, hè, dat God van je houdt, dat hij je accepteert. En dat is voor velen van ons heel moeilijk om dat te doen. Dan denk je, maar ik doe toch allemaal rare dingen? Maar God houdt van je. Als jij dat gelooft, dat hij God is en dat Jezus gestorven is voor jou, dan zegt Paulus het volgende. Wat zullen we dan zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan nog tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, het zwaard? Ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Geweldig. Dat God altijd bij ons is. Ga op zoek naar die God. Ga in zijn licht staan en laat hem je overtuigen dat je waardevol bent. Dat hij van je houdt. Dat hij je wonderbaarlijk gemaakt heeft. Dat hij positieve gedachten over je heeft. En daarna gaat hij helpen om dingen op te ruimen. Want hij houdt zoveel van je dat hij je accepteert zoals je bent, maar niet wil dat je blijft zoals je bent. Hij wil heel graag dat de leugens die je bent gaan geloven, die anderen over je gezegd hebben, dat je die wegdoet. Misschien heb je van anderen gehoord dat je het niet zo doet, dat je onbelangrijk bent, dat niemand van je houdt, maar dat zijn leugens. Hij wil die vervangen met zijn waarheid. En hij zal dat doseren in je leven, zodat je dat stukje bij stukje kan opruimen. Op een tempo dat je zelf aan kan. Probeer niet zelf op eigen kracht dat te doen. Accepteer dat God van je houdt. Het begint bij God. De volgende keer dat je een moment hebt dat je denkt, ik ben waardeloos, het doet er niet toe waar ik hiermee bezig ben. Denk dan terug aan deze punten. God heeft me gemaakt. God kent me. God houdt van me. Ook nu, ook in deze moeilijke omstandigheden. God wil graag dat ik bij hem kom, ook al vind ik dat moeilijk. En dat ik als een kind naar hem praat, zoals ik naar mijn vader praat. Zo mag ik met God omgaan. God heeft een plan met mijn leven. En hij geeft me alles wat ik nodig heb, ook nu, ook al zie ik het niet. En hij draagt me door de moeilijkheden heen, ook op momenten dat ik het niet voel. Geloof in die belofte van God. Is dan alles meteen opgelost? Nee, natuurlijk niet. Maar het is wel het begin van een oplossing. En ik denk het enige begin van een oplossing. God wil je denken vernieuwen, brainwashen, maar wel op een hele positieve manier. Dat je mag weten wie je bent, omdat hij je zo gemaakt heeft. Met als gevolg dat je minder aan jezelf hoeft te denken. En dat je dus ook niet van alles hoeft te doen om te bewijzen wie je bent. Dat je in vrijheid kan leven. Dat je gewoon jezelf mag zijn. Dat je kan genieten van prestaties van anderen, omdat de prestaties van anderen uiteindelijk niks zeggen over wie jij bent. En dat je kan genieten van dingen doen, omdat ze niks zeggen over je identiteit. En dan kan je ook kritiek accepteren. Als mensen dan een keer kritisch zijn, dan kan je daar samen met God naar kijken en daar de goede punten uithalen. Je bent niet waardeloos. Als je dat over jezelf denkt, is dat een leugen. Je bent geliefd. Je bent de geliefde zoon of dochter van de Allerhoogste Koning, van God. Een prins, een prinses. En niet omdat ik dat zeg, en daarom heb ik ook zoveel bijbelteksten vanochtend gepakt. Niet omdat je het zelf vindt, want misschien vind je het zelf helemaal niet. Niet omdat je het in een zelfhulpboekje gelezen hebt, maar omdat dit de werkelijkheid is. Ik wil je uitdagen, de volgende keer dat je negatief over jezelf denkt, kies ervoor. Kies voor God. Kies om hem te geloven als hij zegt dat hij van je houdt. En accepteer dat Jezus voor jou aan het kruis is gegaan. Zoveel heeft God van jou gehouden. Als je hiermee worstelt, schrijf het op. Laat iemand het weten. We willen hier graag naast je komen staan. We zijn een familie hier. We willen graag mee helpen als je negatieve gevoelens hebt over jezelf. En ik wil voor jullie bidden. Vader, u wil ons vrijheid geven en blijdschap. U wil ons vrijmaken van de gevangenis die we voor onszelf opwerpen, Heer, als we negatief over ons denken. Heer, maar u houdt van ons. En dat zou ons ontzettend blij moeten maken. Dat wat mensen ook van ons denken, wat er ook om ons heen gebeurt, dat we weten dat u dicht bij ons bent. Dat u van ons houdt. Heer, we kunnen ons ook niet op de borst kloppen, want het hangt niet af van onze prestatie. Het is niet omdat ik zo geweldig ben, omdat ik zulke geweldige dingen heb gedaan, maar omdat u geweldig bent, Heer. En daarom kunnen we ook genieten van alles wat er om ons heen gebeurt. Heer, we kunnen vol vertrouwen zijn. U heeft een plan voor ons leven. U wil bij ons zijn. U heeft een doel. U heeft ons hier niet voor niks op deze planeet gezet, Heer. Hoe somber het leven soms ook is. Heer, help ons om dat blije, vrije gevoel vol vertrouwen te mogen ervaren. Heer, en als die mensen zijn vandaag die worstelen met een negatief zelfbeeld, Heer, help hem dan om dat te delen met anderen. Zodat we elkaar ook kunnen opbouwen en kunnen bemoedigen. Dat we elkaar ook de waarheid voor mogen houden. Dat u er bent. Dat u zo ontzettend veel van ons houdt.